Van harte welkom bij de Bijbelstudie van vandaag. We gaan samen de Bijbel lezen en wel de tekst 1 Thessalonicenzen 2 vers 13 tot en met 16. Maar voordat we dat gaan doen wil ik graag samen met jullie beginnen met gebed. God van Abraham, Isaac en Jacob. God van de levenden. Dank u wel dat we vandaag weer uw woord mogen openen. U beter mogen leren kennen. En daarom vragen we u, wilt u aanwezig zijn met uw Heilige Geest? Zodat de woorden die we lezen, dat die ook in ons hart mogen landen. Dat we er iets mee kunnen. Dat we na kunnen gaan leven. We gaan het hebben over een moeilijke tekst in de Bijbel. Over 1 Thessalonicenzen 2 vers 13 tot en met 16. En dat is een moeilijke tekst. Een tekst waarin Paulus scherp spreekt over de Joden. Wilt u ons helpen om de tekst te verstaan, zoals Paulus hem ook bedoeld heeft? Vader, wees zo met ons hier in de studio en thuis als we de uitzending kijken. Daar bidden we u, leef het uit genade en in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Vandaag wil ik dus met jullie stilstaan bij de tekst 1 Thessalonicenzen 2, vers 13 tot en met 16. Paulus begint daar eerst met de dankzegging en die eindigt daarna in een felle tekst over de Joden. Het is een moeilijke tekst, een ongemakkelijke tekst. En de tekst geeft ook een beeld van het klassieke christelijke anti-judaïsme door de eeuwen heen. De Joden hebben Jezus vermoord, ze hebben zijn volgelingen vervolgd en ze hebben hen ook uit de synagogen verbannen. Deze woorden van Paulus zijn in de geschiedenis van ons geloof dan ook vaak misbruikt om vijandschap tegen het Joodse volk te rechtvaardigen. Maar bedoelt Paulus dit ook daadwerkelijk te zeggen in 1 Thessalonicenzen 2 vers 14 tot en met 16? We willen vandaag graag luisteren naar wat Paulus echt zegt, in zijn context, in zijn hart en in het licht van de rest van zijn brieven. Daarbij poetsen we de tekst niet weg, maar we gebruiken hem ook niet verkeerd. Graag wil ik met jullie lezen 1 Thessalonicenzen 2, vers 13 tot en met 16. Daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeente van God die in Judea zijn, in Christus Jezus. Omdat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden. Die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken, opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonde vol. En de toren is over hen gekomen tot het einde. Tot zover het woord van God. Even een eerste indruk zo na het lezen van deze versen. Als je de woorden zo hoort, dan valt je iets op. Er wordt gesproken over het doden van Jezus, over vervolging, over tegenstand en zelfs over Gods toren, Gods boosheid, Gods oordeel. En dat roept vragen op. Gaat het over alle Joden? Is dit een algemene veroordeling van Paulus? Of bedoelt hij toch iets anders mee? Hoe moeten we deze tekst begrijpen? Nou, om dat goed te kunnen, kijken we eerst naar de context waarin deze brief geschreven is. 1 Thessalonicenzen, de eerste brief aan de gemeente in Thessaloniki, is mogelijk al in het jaar 41 na Christus geschreven. En daarmee is het de vroegste brief van Paulus en daarmee is het ook het oudste document van het Nieuwe Testament. Het is dus helemaal aan het begin, voordat de brieven en de teksten in het Nieuwe Testament zijn geschreven. En hij schreef de brief enkele maanden nadat hij uit Thessalonica is vertrokken. Het is dus een jonge gemeente. En in die gemeente zitten mannen en vrouwen die zojuist tot geloof zijn gekomen vanuit een niet-Joodse context. En daarin zijn ze tot geloof gekomen in God de Vader en in de Heer Jezus Christus, schrijft Paulus. Het was dus een jonge gemeente kwetsbaar en onder druk. Ze hebben het evangelie aangenomen en daar dankt Paulus dan ook voor in vers 13. Maar het heeft hen ook iets gekost, lezen we in vers 14. Omdat ze Gods woord hebben aangenomen, worden ze vervolgd, worden ze tegengewerkt, lijden ze. En dan zegt Paulus iets opvallends. Jullie staan hier niet alleen in. Hij zegt, jullie zijn navolgers geworden van de gemeente in Judea. Hij komt met een vergelijking. En die gemeente in Judea, die specificeert hij nog een beetje. Hij noemt het de gemeente die in Jezus Christus is. Dat is een extra bepaling bij het woord gemeente. Waarschijnlijk om hen te onderscheiden van de andere gemeenten in Judea. Want zo worden synagogen ook vaak genoemd in de oude antieke bronnen. Niet in het Nieuwe Testament, maar wel in andere antiek-Joodse bronnen. Werden synagogen ook gemeente genoemd. Dus dit is een gemeente in Jezus Christus. Met andere woorden, door die vergelijking te maken, probeert Paulus duidelijk te maken, jullie staan hier niet alleen in, wat jullie meemaken, hebben ze daar in Judea, het hartland van het evangelie, ook meegemaakt. En dan komt die vergelijking. Zoals de gemeente in Judea heeft geleden onder hun eigen medeburgers, de Joden daar, zo lijden jullie onder je eigen medeburgers, de Griekse burgers in Thessalonica. En dan komen we bij het moeilijke stukje van vers 14 aan. De Joden die de Heer Jezus hebben gedood, 2 de eigen profeten hebben gedood en 3 ons hebben vervolgd. 3 punten waar Paulus de Joden de schuld van geeft. En dat klinkt als een algemene uitspraak. De Joden, dat klinkt als iets algemeens, als een breed begrip voor een bevolkingsgroep. Maar dat is het niet. En hier moeten we echt precies zijn, want in het verleden heeft het veel zeer, veel pijn gebracht. Als we dit vers gaan ontleden, sta ik eerst stil bij het punt dat de Joden de Heer Jezus hebben gedood. Klopt dat? Is dat zo? Nou, historisch gezien klopt dat ten dele. Officieel op de Romeinen, Christus natuurlijk gekruisigd, maar de Joodse leiders en een deel van de Joodse bevolking hebben natuurlijk wel degelijk een rol gespeeld bij de veroordeling van Jezus. Dat is de historische lezing. Theologisch gezien is er echter een verschil. Want het Nieuwe Testament wijst namelijk niet één groep aan die verantwoordelijk is voor de kruisiging van Christus. Het Nieuwe Testament wijst de mens aan als schuldige. Het wijst u en mij aan. Want Christus is niet alleen door mensen gestorven, maar ook voor mensen gestorven. En dat dus ook vanwege mijn zonde, uw zonde, de zonde van de Joden destijds, de zonde van de Romeinen destijds. En Paulus zegt dan ook in Romeinen 3 vers 9 dat alle mensen onder de zonde zijn. En daarmee komt mijn schuld van de kruisiging van Christus heel dichtbij. Maar misschien kan je tegenwerpen, Paulus zegt het toch zelf, de Joden hebben Christus gekruisigd. Historisch gezien klopt dat dus, ja. Ze zijn dat debet aan. Theologisch gezien, niet als enige, maar u en ik ook. We kunnen beter kijken naar de bedoeling die Paulus met deze vergelijking wil maken. Wat Paulus met deze historische opmerking bedoelt, is om te laten zien hoe de Christusgemeenschap in Judea vanaf het begin al is tegengewerkt en vervolgd door haar eigen medeburgers. Te beginnen met de kruisiging van Christus. Hij laat eigenlijk aan de gemeente in Thessalonica zien, dit hebben wij meegemaakt. Zo zijn wij tegengewerkt. Zo zijn wij vervolgd. Het tweede punt, Paulus zegt ook, zij hebben hun eigen profeten gedood. En dat is niet per se een nieuwe beschuldiging. Die beschuldiging zien we vaker in de Bijbel terugkomen. Het is een Bijbels patroon. En door de hele geschiedenis heen zie je dat God boodschappen stuurt naar Israël. En dat die boodschappers worden afgewezen door een deel van de leiders en een deel van het volk. Hun woord, of eigenlijk het woord van God, wordt niet aangenomen. Paulus plaatst deze weerstand van de Joden in Judea in de lijn van de weerstand tegen de profeten. En hij laat daarmee de gemeente in Thessaloniki weer zien wat bij jullie gebeurt, dat medeburgers Gods woord niet aannemen, dat gebeurde dus ook in Judea. Hij plaatst binnen het vergelijk tussen de gemeente van Christus in Thessalonica en tussen de gemeente van Christus in Judea. En dan bij het derde punt. Ze hebben ons vervolgd. De Joden hebben ons vervolgd. Paulus maakte zelf eerst deel uit van een Joodse groep die de verkondiging onder niet-Joden tegen probeerde te houden. Dus het gebeurde. En dat kon zijn door een verschil in inzicht. Natuurlijk, dat kwam ook voor. Maar historici gaan er met name van uit dat de reden hiervoor waarschijnlijk is dat niet-Joden na hun bekering tot Christus stopten met de verering van Romeinse goden en daarmee dus ook stopten met de verering van de Romeinse keizer. En dat maakte deze niet-Joodse stroming of deze niet-Joodse gemeente verdacht. Het niet vereren van de keizer werd namelijk gezien als hoogverraad. Daardoor stond de doodstraf op. En ze maakten niet alleen zichzelf verdacht ermee, ze maakten natuurlijk ook het geloof waar zij onderdeel van werden, verdacht. Het Jodendom. Want het christendom bestond er nog niet. De volgelingen van Christus waren toen nog gewoon onderdeel van het Jodendom. Dus met hun bekering tot Christus stopten de niet-Joden met het vereren van de Romeinse goden en de Romeinse keizer. En dat maakte hen verdacht en dat maakte ook de groepering verdacht waar zij onderdeel van uit werden, de Joden. Een Romeinse historicus, Celsus, die schreef in de 2e eeuw na Christus dat Joden het christenen kwalijk namen, dat ze onrust stoken in de Joodse gemeenschap en de aandacht van de Romeinen op hen vestigden. Historisch gezien wordt dit dus als een belangrijke reden beschouwd. En diezelfde beschuldiging werd trouwens rond het jaar 110 na Christus door de Romeinse geschiedschrijver Tacitus tegen de Joden zelf ingebracht. De angst is dus niet verzonnen, de angst is reëel. De Joden probeerden niet de aandacht van de Romeinen op zich te vestigen, want dat was gevaarlijk. Dus dat Paulus en zijn medeboodschappers zich tot de niet-Joden keerden, dat was indirect een gevaar voor het Jodendom, in hun ogen. Goed, de Joden hebben Christus vermoord, de Joden hebben de profeten gedood en de Joden hebben de Christusgemeenschap vervolgd. Maar wie zijn dan de Joden? Wie bedoelt Paulus daarmee? Ik denk dat hij bedoelt Joodse leiders, Joodse mensen, wellicht Joodse gemeenschappen in de historische context van die tijd. Dat betekent een klein deel van de Joden op een hele specifieke plaats in een hele specifieke tijd. Als voorbeeld, als Paulus bijvoorbeeld spreekt over een vervolging, dan bedoelt hij niet dat overal in het hele Romeinse Rijk de volgelingen van Christus vervolgd worden, maar dat doelt hij mee bijvoorbeeld op één plaats zelf waar hij zelf vervolgd is. In een exact jaartal, bijvoorbeeld in Thessalonica 40 na Christus. En daarmee dus niet in Rome 70 na Christus. Paulus bedoelt op een klein deel van de Joden op een hele specifieke plaats in een hele specifieke tijd. Niet alle Joden kruisigden Jezus, dat is een feit, maar een heel klein deel. Niet alle Joden hebben hun profeten gedood, dat is een feit, maar een heel klein deel. Paulus bedoelt hier dus niet met de Joden, de hele etniciteit, de hele bevolking. Zowel in Judea als de Joden in de diaspora. De apostelen zelf waren Joden, Paulus zelf was een Jood. De eerste gelovigen op de Pinksterdag waren Joden. De eerste gemeenten bestonden uit Joden. En daarnaast hadden de Joden, net als vandaag de dag, uiteenlopende etnische achtergronden. En kwamen ze uit verschillende regio's. In het Romeinse Rijk, buiten het Romeinse Rijk. Hebben alle Joden dan Jezus vermoord op die ene bewuste Goede Vrijdag? Denk het niet. Natuurlijk, iedere Jood beroept zich op de afstamming van Abraham en Sara en de verbinding met het land Israël, toen en nu. Maar het was een zeer diverse bevolkingsgroep die wijdverspreid over de wereld woonde. Als Paulus dus de schuld geeft aan een specifiek clubje Joden in Judea, zeg Jeruzalem, dan bedoelt hij daarmee niet in eerste plaats al alle Joden die in Judea leven. Want de apostelen zelf, een deel van de apostelen zelf, woonden ook in Judea. En hij bedoelde al helemaal niet dan de Joodse gemeenschap in bijvoorbeeld Rome, Antiochië of waar dan ook ter wereld. Maar wat in de kerkgeschiedenis vaak gebeurde, en vandaag de dag eigenlijk nog steeds gebeurt, is dat de Jood als begrip niet meer wordt gezien als een werkelijk mens of een diverse gemeenschap, maar als een soort, noem het een idee. De Joden als een tijdloos begrip dat een specifieke plaats en een specifieke tijd overstijgt. Een beeld dat losstaat van de werkelijkheid en gevuld wordt met clichés en met vooroordelen. En de Jood, het beeld van de Jood, wordt dan tijdloos gemaakt. Alsof het altijd en overal geldt, zonder ook voor de historische context. En zo ontstaat het gevaarlijke idee dat er zoiets zou bestaan als een vaste Joodse aard of een Joods complot. Los van personen, verschillen, geschiedenis. En dan gaat het hier in onze Bijbeltekst niet meer over echte Joden, over mensen in al hun diversiteit, maar over een projectie. Over antisemitisme. De Jood als idee, de Jood als projectie. En dit zien we terug in de kerkgeschiedenis. Ik heb een aantal voorbeelden en ik begin bij Melito van Sardes. En Melito van Sardes, dat is een bisschop uit de Turkse plaats Sardes, ongeveer in de 2e eeuw na Christus. En hij schrijft in zijn werk Peripatia over het Pascha het volgende. God is gedood. De koning van Israël is door Israëls eigen handen gedood. En Johannes Christostomus in de 4e eeuw na Christus schrijft in zijn werk Adversus Judaios dat de Joden de Heer vermoord hebben en dat ze vijanden van God zijn. En beide werken monden niet direct uit in vernietiging, een oproep tot geweld. Maar het creëert wel een voedingsbodem hoe men kijkt naar het idee de Joden, naar de projectie de Joden. Let maar op. Zo kunnen we in de kronieken uit de tijd van de Eerste Kruistocht lezen waar deze stereotypering, deze projectie, dit idee naartoe heb geleid. Ik neem je mee naar Aura, Beieren, Duitsland. Daar werd een klooster gesticht en de eerste abt daar was Eckhard van Aura. En hij nam deel aan de kruistocht van 1101 na Christus. En hij leverde belangrijk bronmateriaal over die kruistochten. En wat we daarin lezen is huiveringwekkend. Bizar. Hij schrijft daarover bloedbaden onder de Joden in het Rijnland tijdens de kruistocht. Ter voorbereiding op de kruistocht. Zo is er in zijn kroniek Chronicon Universale te lezen. Waarom zouden we de vijanden van God in verre landen bestrijden? Terwijl dat de Joden die Christus hebben gedood onder ons wonen. Zie je wat hier gebeurt? Zij zagen het gehele Joodse volk, zelfs die duizenden kilometers verderop helemaal aan de Rijn wonen, als vijanden van Christus. Omdat een klein clubje Joden 1100 jaar geleden Jezus mede hadden veroordeeld aan het kruis. En dat gaf hun blijkbaar het recht om al die Joodse gemeenschappen langs de Rijn uit te moorden. In vroege bronnen, zoals bij Melito van Sardes, wordt al gezegd dat Israël zelf verantwoordelijk is voor de dood van Christus. Later, bij kerkvader Johannes Christostomus, worden die gedachten verder gealgemeniseerd tot de Joden als algemene groep. En in de middeleeuwen zie je hoe dat uiteindelijk zelfs gebruikt wordt om geweld te rechtvaardigen, om de kruistochten te bekostigen. Geweld om alle Joden die langs de Rijn leefden uit te moorden. En juist daarom is het zo belangrijk om terug te gaan naar de context van onze tekst. Om te zien wat Paulus echt bedoelt. En wie hij bedoelt. en te voorkomen dat de concrete situatie, zoals waar Paulus naar vergelijkt, wordt omgevormd tot een algemene waarheid, tot een algemene veroordeling van het gehele Joodse volk. We kijken nog heel even naar vers 15. Want het vers eindigt met: zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Wat bedoelen ze daarmee? Nou, dat zien we in vers 16, want dat is eigenlijk een doorlopende zin. Paulus zegt in vers 16: zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken, omdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonde vol en de toren is overeengekomen tot het einde. Paulus zegt: ze verhinderen ons om tot de heidenen te spreken. Daar ligt de kern. De kern van het probleem is niet de etniciteit. Het probleem is weerstand tegen Gods reddingsplan. Weerstand tegen de verkondiging van het woord van God. Ze blokkeren dat iedereen, ook niet-Joden, het evangelie kunnen horen. Zij behagen dus God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Waarom? Omdat zij Paulus en zijn medewerkers verhinderen ook de niet-Joden uit te nodigen tot de Christusgemeenschap. En daarmee houden ze de zaligheid tegen van de niet-Joden. En dit zegt helemaal niks over de bedoelingen van de Joden. We hebben net al een reden gehoord waarom ze dat deden. Uit angst, mogelijk. En dat lijkt me een hele goede reden. Maar het zegt wel wat over hoe God het gedrag ziet. Dus de intentie hoeft niet zo te zijn, maar het wordt wel zo beoordeeld. En zo maken zij 1, voor altijd de maat van hun zonde vol, en 2, is de toren over hen gekomen tot het einde. Wat betekenen deze twee punten? De maat van de zonde is vol en de toren van God tot het einde. De term maat van de zonde is vol, dat is geen unieke term die gebruikt wordt in de Bijbel, die wordt vaker gebruikt. Ook Jezus sprak hierover, bijvoorbeeld in Matthäus 23, vers 32 tot en met 36. Hij plaatst aan de fariseeën waar hij tegen spreekt in dezelfde lijn als hun voorvaderen die de profeten gedood hebben. En dan spreekt hij: maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol. Om te begrijpen wat Jezus daarmee bedoelt, kijken we terug in de Hebreeuwse Bijbel naar 2 Kronieken 36, vers 15 en 16. Daar staat: de Heere, de God van hun vaderen, zond hun vroeg en laat waarschuwende woorden door de hand van zijn boden. Want hij wilde zijn volk en zijn woning sparen. Maar zij spotten met de boden van God, verachten zijn woorden en maakten zijn profeten belachelijk, tot de grimmigheid van de Heere tegen zijn volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was. En zoiets kunnen we ook over de heidenen lezen in Genesis 15, vers 16. De vierde generatie zal hij terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Of in Daniel 8, vers 23. Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. Joden en niet-Joden kunnen blijkbaar een bepaalde maat aan zonde volmaken. En daarna treft het oordeel van God hen. Het betekent: er komt een moment waarop Gods geduld een grens bereikt. En dat heeft gevolgen. En in dit geval komt de toren van God over de Joden niet als een algemene benaming voor het hele Joodse volk in zowel Judea als in de diaspora, maar over de Joden als concrete, beperkte groep die Paulus aanspreekt in zijn vergelijking. Wie dat exact zijn, dat weten we niet. Maar die toren komt over hen omdat zij Gods woord hebben afgewezen. En wat bedoelt Paulus dan precies met die toren? Bedoelt hij het eeuwige hel? Bedoelt hij dat er geen hoop meer is, dat Israël ophoudt te bestaan? Nou, waarschijnlijk niet. Want we moeten even kleine nuance plaatsen. die vertaling tot het einde. Hè, dat is in vers 16. En de toren is over hen gekomen tot het einde. Dat moeten we even nuanceren. Eén, omdat het niet klopt met Paulus zijn andere brieven. Bijvoorbeeld in Romeinen 11, hè, waarin Paulus spreekt over de verwachting van het volk Israël. En de hoop die nog komt, dat God hen absoluut niet heeft verstoten. Dus het kan niet zo zijn dat de Joden tot het einde, of eigenlijk voor altijd, geoordeeld zijn. Dat er geen hoop meer is, dat er geen kans op vergeving meer is. Dat kan niet. Dat kan het dus niet betekenen. Want God blijft trouw aan zijn verbond met Israël. Wat betekent het dan wel? Uitleggers zijn daarover in debat. Verschillende Bijbelvertalingen vertalen het ook anders. Maar waarschijnlijk heeft het te maken met dat het oordeel al voltrokken is. Dat het al definitief is. Dat het niet meer moet komen. Dat het ook niet meer afgewend kan worden. Nee, het oordeel heeft al plaatsgevonden. Is al voltrokken. Wat moet je dan bij die toren aan denken? Ik denk dus aan concrete gebeurtenissen in die tijd. In die context. Op die plaats. Een oordeel dat al zichtbaar is geworden in Judea. Bijvoorbeeld de dood van koning Herodes, Agrippa de Eerste in 44 na Christus. Of de hongersnood in het land in 47 na Christus. Ik kan misschien nog wel denken aan de verdrijving van de Joden in Rome onder keizer Claudius in 49 na Christus. Maar goed, wat hebben de Joden nou eigenlijk in Rome te maken met de daden van de Joden in Judea? Sterker nog, van een klein clubje Joden in Judea. Sommige christelijke uitleggers wijzen ook naar de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. Al lijkt dat en ver in de toekomst. En dat past niet bij de Griekse tekst. Dat meer gaat over de voltooiing nu. En wat hebben alle Joden en Gods huis nou uiteindelijk daarmee te maken? Ik denk dus aan een concrete toren in die tijd, in die context, op die plaats. Maar is dat het belangrijkste? Nee, ik denk het belangrijkste is de conclusie wat Paulus wil zeggen hier. Dat gedrag gevolgen heeft. Maar let op. Daarmee zegt Paulus niet dat dit het einde is van Israël. Of dat de toren daarmee over alle Joden zou komen. Want als je verder leest, bijvoorbeeld in Romeinen 11 wat ik net zei, of andere latere geschreven brieven door Paulus, dan zegt hij juist, God heeft zijn volk niet verstoten. Absoluut niet. En ook zegt hij hiermee dus dat niet alle Joden van alle leeftijden, van alle plaatsen onder die toren leven. En desondanks zou je kunnen zeggen, er zit wel spanning in die tekst. Paulus schrijft niet op een aardige manier over de Joden. Hij spreekt scherp over de tegenstand en de vervolging. En bij deze wil ik zeggen, dat mag hij ook. Paulus mag dat ook, misschien anders dan dat wij mogen. Waarom? Paulus zelf is namelijk een Jood. En hij schreef als Jood over een intern Joodse aangelegenheid. En in die antiek Joodse wereld hielden ze wel van een beetje verbaal geweld en polemiek. Daar is Paulus absoluut niet uniek in, zeker niet. Maar uit de kundig gestileerde polemiek, uit de mooi opgezette brief, die in dit geval van onze tekst functioneert als een vergelijking tussen de ene gemeente en de andere gemeente, daar kunnen geen algemene waarheden uit geventileerd worden. Dat kan niet, dat is niet mogelijk. En de taal, de polemiek die Paulus gebruikt, is niet nieuw, is niet gek. Dat gebeurt alom in de antiek-Joodse wereld tussen de verschillende groeperingen die met elkaar debatteren over de inhoud. En het gaat er dus fel aan toe. Daar zit niet een directe veroordeling in, maar wel een scherpte. En dan de vraag aan ons. Wat betekent dit nou uiteindelijk voor ons? Die vergelijking tussen de gemeente van Thessalonica en de gemeente in Judea. Die medeburgers, die Griekse medeburgers in Thessalonica en de Judese medeburgers in Judea. Het is makkelijk om te zeggen, het gaat over de Joden, waarmee wij ons er niet toe hoeven te verhouden. Maar de echte vraag die uit dit vergelijk naar voren komt, is deze. Waar verzetten wij ons tegen de boodschap van God? Het nodigt ons uit om eerst naar onszelf te kijken. Introspectie. Wie ben ik? En waar hou ik de verkondiging van God tegen? In mijn leven, in mijn daden, in mijn woorden, in mijn zijn. En daarnaast nodigt het ons ook uit om naar onze eigen tijd te kijken. Waar in onze tijd wordt het woord van God tegengewerkt en op welke manier? En hoe kunnen wij ons als christenen daartegen wapenen? Want wat hier gebeurt in deze tekst, gebeurt vandaag de dag nog steeds. Mensen kunnen het evangelie blokkeren, tegenwerken, verdraaien. Christenen worden nog steeds wereldwijd vermoord. Het gebeurt nog steeds. De boodschap van God wordt nog steeds tegengewerkt. Maar, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste van deze tekst. Gods werk gaat door. Ondanks alle tegenstand, ondanks de afwijzing, ondanks het lijden. Gods werk gaat door. Gods woord is echt. Dat is waar Paulus mee begon, met die dankzegging in vers 13. En dat is waar Paulus mee op doelt op deze vergelijking. Gemeente van Thessalonica, jullie hebben het meegemaakt. De gemeente in Judea heeft het meegemaakt. Maar kijk eens waar we nu staan. De gemeente van God groeit. Het woord vindt zijn weg en draagt vrucht. Laat ik afronden. Deze tekst is scherp. En dat mag je voelen. Maar het is absoluut geen oproep tot vijandschap tegenover het Joodse volk. Als stereotype, als idee, als projectie. Het is een waarschuwing. Een waarschuwing tegen het tegenwerken van Gods woord, van Gods werk. Een waarschuwing tegenover zowel Joden als niet-Joden. En tegelijkertijd blijft staan, God is trouw. Niet alleen aan ons, maar ook aan Israël. En dan mogen we wel zeggen, niet alleen aan een context en tijd en plaatsgebonden Israël, maar aan Israël van alle tijden, van alle plaatsen, van alle eeuwen. En daarmee is deze Bijbelstudie afgelopen. Ik dank jullie hartelijk voor jullie tijd en ik wens jullie nog een fijne dag.